De oude schatkelder, hoofdstuk 2. Hey, dit is een tuin geweest vroeger, of niet dan? Zei Suzanne even later. Nee, het is een kasteel geweest en dit moet het binnenplein geweest zijn. Ja, ik begin het ook te zien, ja, zei Peter. Dat daar is de ruïne van een toren. En daar kun je nog zien dat er een stenen trap gezeten heeft waarmee je op de muur kon komen. En kijk eens naar die stenen treden daar, Geert. Die lage, brede treden die omhoog lopen naar die deur. Dat zal de deur naar de troonzaal wel zijn geweest. Ja, al eeuwen geleden zo te zien, zei Edmund. Ja, al eeuwen geleden, zei Peter. Ik wou dat we erachter konden komen wie hier vroeger hebben gewoond en hoe lang het al is geleden. Ik krijg hier een raar gevoel, zei Lucy. Ja, Luus, zei Peter. Hij draaide zich om en keek haar onderzoekend aan. Ik ook, zie je. Dit is het raarste wat me op deze rare dag nog is overkomen. Ik vraag me af waar we zijn en wat dit allemaal te betekenen heeft. Onder het praten waren ze het binnenplein overgestoken en door de deur aan de overkant naar binnen gegaan in wat vroeger de troonzaal geweest was. Nu leek die verdacht veel op het binnenplein, want het dak was er al lang niet meer op en er was niets anders van over dan een grasveld met madeliefjes, net als op de binnenplaats, alleen was dit stuk korter en smaller en de muren waren hier hoger. Aan het andere eind was een soort verhoging die ongeveer een meter hoger was dan de rest van de vloer. Ik vraag me af, zou dit wel echt de troonzaal zijn geweest, zei Suzanne. Wat is die podiumachtige verhoging dan voor iets? Doe niet zo dom, zei Peter, die ineens vreemd opgewonden was. Kun je dat niet zien? Dat was de verhoging waar de grote tafel stond, waar de koning en de hoge edelen altijd aan zaten. Het lijkt wel of je vergeten bent dat we vroeger zelf koningen en koninginnen geweest zijn. En dat we zelf op precies zo'n podium zaten, in onze eigen troonzaal. Oh, op ons kasteel, Ker Paraval, ging Suzanne dromerig en met een zangerige stem verder. Aan de monding van de grote rivier van Narnia. Hoe zou ik dat ooit kunnen vergeten? Oh, wat zie ik dat allemaal ineens weer duidelijk voor me, zei Lucy. We kunnen wel doen alsof we hier op Ker Paraval zijn. Deze zaal moet er vroeger bijna net zo uitgezien hebben als de grote zaal waar wij onze feesten hielden. Maar jammer genoeg staat hier niet één van die heerlijke feestmaaltijden klaar, zei Edmund. Jullie moeten niet vergeten dat het al laat begint te worden. Kijk eens hoe lang de schaduwen alweer worden. En merk je wel dat het ook niet meer zo warm is? Als we hier vannacht moeten blijven, dan hebben we een kampvuur nodig, zei Peter. Ik heb lucifers bij me. Laten we proberen wat droog hout bij elkaar te zoeken. Nou, dat vond iedereen een verstandig idee. En een half uur lang waren ze druk in de weer. De appelboomgaarde waar ze doorgekomen waren toen ze de ruïne ontdekten, bleek niet zo geschikte plek te zijn voor brandhout. Ze probeerden het aan de andere kant van het kasteel en ze gingen door een lage zijdeur de troonzaal uit en kwamen terecht in een doolhof van brokkelige hopen steen en holle ruimte waar vroeger waarschijnlijk gangen en kleinere zalen waren geweest, maar die nu overwoekerd waren door brandnetels en wilde rozen. Daarachter vonden ze een groot gat in de kasteelmuur. En toen ze daardoor naar buiten waren gestapt, stonden ze in een bos met hogere, donkerdere bomen, waar dode takken en vermolmd hout en stokken en dorre bladeren en dennenappels voor het oprapen lagen. Ze sjouwden heen en weer met armen vol hout en takken tot ze een flinke stapel op het platform hadden liggen. Toen ze voor de vijfde keer naar buiten liepen, ontdekten ze de waterput net buiten de troonzaal, verscholen tussen het onkruid. Maar toen ze dat uit de weg geruimd hadden, bleek de put nog schoon en helder en diep te zijn. Half eromheen lagen nog de resten van een oud stenen straatje. Daarna gingen de meisjes buiten nog wat meer appels plukken, terwijl de jongens een kampvuur bouwden op de verhoging, tamelijk dicht bij een hoek tussen de twee muren, want ze dachten dat dat het gezelligste en het warmste plekje zou zijn. Het kostte hun de grootste moeite om het aan te krijgen, en ze gebruikten heel wat lucifers, maar eindelijk kregen ze toch aan het branden. Ten slotte zochten ze alle vier een plekje om met hun rug tegen de muur en hun gezicht naar het vuur te zitten. Ze probeerden wat appels te roosteren aan de punt van een stok. Maar gepofte appels smaken niet zo lekker zonder suiker erover en ze zijn te heet om ze met je handen te eten. En als je ze eerst laat afkoelen, dan zijn ze al zo koud dat je net zo goed helemaal niet weer kunt eten. Ze moesten zich dus met rauwe appels tevreden stellen, waardoor je, zoals Edmund zei, ontdekte dat het eten op kostschool toch zo beroerd nog niet was. Ik zou op het moment best zo'n dikke pil van een boterham met margarine lusten, voegde hij eraan toe. Maar ze begonnen allemaal in de band van het avontuur te komen en geen van allen verlangde ze er echt naar om weer terug te zijn op school. Even nadat de laatste appel was opgegeten, ging Suzanne naar buiten om nog eens te drinken uit de put. Toen ze terugkwam, had ze iets in haar hand.
Kijk eens, zei ze met een gesmoorde stem, die heb ik net bij de put gevonden.
Ze gaf het aan Peter en ging zitten. De anderen vonden dat ze eruit zag en dat ze klonk alsof ze zo kon gaan huilen. Edmund en Lucy bogen zich nieuwsgierig naar voren om te zien wat Peter daar in zijn hand hield. Het was een klein schitterend dingetje dat glansde in het licht van de vlammen.
O, wel alle mensen, zei Peter en zijn stem klonk ook al zo vreemd.
Toen gaf hij het aan de anderen door. Ze konden nu allemaal zien wat het was, een paardje van een schaakspel. Niet abnormaal groot, maar ongewoon zwaar, want het was van zuiver goud. En in de ogen, in het hoofd van het paard, zaten twee heel kleine robijntjes. Het ene, liever gezegd het ene, want het andere was eruit gevallen.
Gunst, zei Lucy, het ziet er precies zo uit als die gouden stukken waar wij altijd mee schaakten toen we nog koningen en koninginnen waren op Kerparaval.
Kop op, Suus, zei Peter tegen zijn andere zus.
Ja, ik kan er niks aan doen, zei Suzanne. Ik moet ineens weer denken aan, aan die heerlijke tijd. En ik dacht weer aan die schaakpartijen met faunen en met goede reuzen en aan het zingen van de meerminnen en meermannen in de zee en aan dat prachtige paard van mij en...
Hoor eens, zei Peter op een heel andere toon, het wordt tijd dat we alle vier ons verstand eens gaan gebruiken.
Hoezo? Vroeg Edmund. Kunnen jullie nog steeds geen van allen raden waar we zijn? Zei Peter.
Ga verder, zei Lucy. Ik voel al urenlang dat er iets moois en geheimzinnigs is met deze ruïne.
Brand maar eens los, Peter, zei Edmund. Wij luisteren.
We zijn echt in de ruïne van Kerparaval, zei Peter.
Maar moet je nou eens luisteren, pruttelde Edmund tegen. Ik bedoel, hoe kom je daarbij? Dit kasteel is al sinds eeuwen een ruïne. Moet je al die bomen zien? Ze staan tot pal voor de poorten.
Moet je die stenen zelf maar eens bekijken. Je kunt zo zien dat hier al in geen honderden jaren meer iemand gewoond heeft.
Dat weet ik wel, zei Peter. Dat is nou juist het probleem.
Maar laten we dat nou eens even vergeten. Ik wil alle punten één voor één bekijken. Punt 1. Deze zaal is precies even groot en heeft precies dezelfde vorm als de troonzaal op Kerparaval. Je moet er alleen een dak op voorstellen en gekleurde tegels op de vloer in plaats van gras en wandkleden aan de muren. En dan heb je onze koninklijke feestzaal.
Niemand zei iets. Punt 2 ging Peter verder. De put van het kasteel zit op precies dezelfde plaats als die van ons, vlak ten zuiden van de troonzaal. En hij heeft precies dezelfde vorm en is net zo groot.
Weer zei niemand iets terug.
Punt 3. Suzanne heeft daarnet een van onze oude schaakstukken teruggevonden. Of anders lijken ze op elkaar als twee druppels water.
Nog steeds zei niemand iets terug.
Punt 4. Dat weten jullie niet meer. Het was op de dag voordat die ambassadeurs van de koning van Calorme kwamen. Weten jullie niet meer dat we die boomgaard hebben geplant aan de noordkant van Kerparaval? De belangrijkste van alle bosmensen, Pomona, kwam toen zelf nog om haar goede wensen over uit te spreken. Die leuke behulpzame mollen hebben toen het echte graafwerk nog gedaan. Het kan toch haast niet dat jullie niet meer weten hoe die aardige oude lelie woont, de leider van de mollen, op zijn schop stond te leunen en zei: "Geloof me, majesteit, van deze fruitbomen zult u nog eens veel plezier beleven." En of hij daar gelijk in heeft gekregen. "Oh, dat weet ik nog, dat weet ik nog," zei Lucy en ze klapte in haar handen. "Maar luister nou eens even, Peter," zei Edmund. "Daar kan toch nooit een barst van kloppen. Om te beginnen hebben we die boomgaard niet pats, boem, pal voor de poort geplant. Zo stom zouden we toch nooit geweest zijn?" "Nee, natuurlijk niet," zei Peter. "Maar na die tijd is hij doorgegroeid tot voor de poort." "En dan nog iets," zei Edmund. "Kerparavan lag niet op een eiland." "Tja, daar heb ik ook over zitten piekeren. Maar het lag op een, hoe heet het ook weer, een schiereiland. Het zat maar met een heel smal stukje aan het vasteland vast. Zou het niet kunnen dat ze er na onze tijd een eiland van hebben gemaakt? Misschien heeft iemand daar een kanaal tussendoor gegraven."
"Maar wacht nou eens even," zei Edmund. "Je zegt steeds maar na onze tijd. Maar het is nog maar een jaar geleden dat wij uit Narnia teruggekomen zijn. En volgens jou zijn in dat ene jaar hele kastelen ingestort en grote bossen opgegroeid en zijn kleine boompjes die we zelf hebben zien planten veranderd in een grote verwilderde boomgaard. En wat niet al? Dat kan toch allemaal nooit?" "Er is nog iets," zei Lucy. "Als dit Kerparavan is, dan moet er aan deze kant van het platform een deur zitten. Om precies te zijn, daar zouden we op dit moment met onze rug tegenaan moeten zitten. Weet je nog wel, de deur waardoor je beneden in de schatkelder kon komen." "Ha, die deur zal er wel niet zijn," zei Peter terwijl hij opstond. De muur achter hun rug was één dichte massa klimop. "Nou, dat kunnen we gauw genoeg te weten komen," zei Edmund en hij raapte een van de stokken op die ze klaargelegd hadden om op het vuur te gooien. Hij begon ermee tegen de met klimop begroeide muur te slaan. Tik, tik, ging de stok op de stenen en verderop weer tik, tik, maar toen boem, boem. Een heel ander geluid, een holle houten klank. "Goeie help," zei Edmund. "We moeten die klimop weghalen," zei Peter. "Hé, laat dat nou alsjeblieft zo zitten," zei Suzanne. "Dat kunnen we morgenochtend wel eens proberen. Als we hier de hele nacht moeten blijven, dan wil ik niet met mijn rug naar een open deur toe zitten voor zo'n groot zwart gat waarvan alles uit kan komen. Nog afgezien van de tocht en de vochtigheid. En het is al bijna donker." "Suzanne, hoe kun je nou zoiets zeggen?" zei Lucy met een verwijtend gezicht. Maar de jongens waren allebei veel te opgewonden om zich iets van Suzanne's goede raadgevingen aan te trekken. Ze gingen de klimop te lijf met hun handen en met Peters zakmes totdat het mes afbrak. Toen gebruikten ze dat van Edmund. Al gauw lag de hele hoek waar ze hadden gezeten vol klimop en toen hadden ze eindelijk de deur vrijgemaakt.
"Op slot natuurlijk," zei Peter.
"Maar het hout is totaal vermolmd," zei Edmund. "Dat kunnen we zo kapot breken. En dan hebben we meteen weer wat meer hout voor het vuur. Kom op, kom op." Het kostte toch nog meer tijd dan ze hadden verwacht. En toen ze klaar waren, was het schemerig geworden in de troonzaal. En waren boven hun hoofd de eerste sterren al verschenen. Suzanne was niet de enige die een rilling over haar rug voelde lopen toen de jongens hun handen stonden af te vegen naast de berg versplinterd hout en naar binnen tuurde door de koude donkere opening die ze hadden gemaakt. "Nu moesten we nog een lichtje hebben," zei Peter.
"Oh, moet dat nou echt?" zei Suzanne. "Net wat Edmund al zei."
"Nou, dat zeg ik nu niet meer," viel Edmund haar in de rede. "Ik begrijp het nog steeds niet. Maar daar kunnen we het later nog wel eens over hebben. Jij gaat zeker wel mee naar binnen, Peter."
"Nou, we zullen wel moeten," zei Peter. "Vooruit, kop op, Suzanne. We kunnen ons niet als kinderen blijven gedragen nu we weer terug zijn in Narnia. Hier ben je koningin En bovendien, we zouden toch geen van allen kunnen slapen als we zoiets geheimzinnigs niet eerst hadden uitgezocht. Ze probeerden lange stokken als fakkels te gebruiken, maar dat was geen succes. Als je ze met de brandende kant omhoog hield, gingen ze uit. En als je ze andersom vasthield, brandde je je handen eraan en kreeg je rook in je ogen. Op het laatst moesten ze Edmunds zaklantaren wel gebruiken. Gelukkig had hij die nog geen week geleden voor zijn verjaardag gekregen en was de batterij nog zo goed als nieuw. Edmund ging voorop met de zaklantaarn. Daarna kwam Lucy, dan Suzanne en Peter sloot de rij. "Hier ben ik bovenaan de trap," zei Edmund. "Tel de treden eens," zei Peter. 1, 2, 3... zei Edmund terwijl hij de trap behoedzaam afliep en hij telde door tot 16. "Nu ben ik beneden," riep hij over zijn schouder. "Oh, dan is het echt kerkparaval," zei Lucy. "Het waren er 16. Er werd niets meer gezegd tot ze alle vier heel dicht bij elkaar onderaan de trap stonden. Toen scheen Edmund langzaam in het rond met zijn zaklantaarn. Zeiden de kinderen allemaal tegelijk, want nu wisten ze dat het werkelijk de oude schatkamer van het slot Kerparaval was, van het slot waar ze ooit als koningen en koninginnen van Narnia hadden geregeerd. Door het midden liep een soort pad, zoals je wel eens in een broeikast ziet, en langs beide kanten stonden op geregelde afstanden van elkaar schitterende harnassen, als ridders die de schatten bewaakten. Tussen de harnassen en aan beide kanten van het pad waren planken die vol lagen met kostbare dingen. Halskettingen en armbanden en ringen en gouden kelken en schalen. Lange ivoren slagtanden en brosjes en diademen en gouden kettingen en hele bergen losse edelstenen die daar zomaar lukraak op hopen lagen alsof het knikkers waren of aardappels. Diamanten, robijnen, karbonkels, smaragden, topazen en amethysten. Onder de planken stonden grote eikenhouten kisten, verstevigd met ijzeren beslag en met het zware sloten erop. Het was bijtend koud en zo stil dat ze hun eigen ademhaling hoorden. En de kostbaarheden waren met zo'n dikke laag stof bedekt, dat als ze niet geweten hadden waar ze waren, en als ze zich de meeste dingen niet hadden herinnerd, ze haast niet hadden kunnen zien dat het kostbare schatten waren. De schatkamer had iets treurigs en ook iets griezeligs, want alles zag er zo verlaten uit en het leek allemaal zo lang geleden, daarom was er een minuut lang niemand die iets zei. Toen begonnen ze natuurlijk rond te lopen en dingen op te pakken om ze te bekijken. Het was net alsof ze oude, vertrouwde vrienden terugzagen. Als je erbij geweest was, dan had je ze dingen kunnen horen zeggen als: "Oh, kijk eens, de ringen van onze kroning. Weet je nog dat we dit voor het eerst aan hadden? Hé, hier is die kleine broche. En we dachten nog wel dat we die verloren waren. Zeg, is dat niet het harnas dat jij droeg op het grote toernooi op de verlaten eilanden? Weet je nog dat die dwerg dit voor me gemaakt heeft? Oh ja, en weet je nog dat we dronken uit die horen? Weet je nog? Hé, weet je nog?" Maar opeens zei Edmund: "Hoor eens, we moeten die batterij niet zomaar opmaken. Wie weet hoe vaak we hem nog nodig zullen hebben. Zouden we niet liever meenemen wat we bij ons willen houden en dan weer naar boven gaan?" "Nou, we moeten de geschenken meenemen," zei Peter. Want lang geleden, toen ze eens met kerstfeest in Narnia waren, hadden Suzanne en Lucy en hij bepaalde cadeaus gekregen die voor hen meer waarde hadden dan hun hele koninkrijk. Edmund had niets gekregen, want hij was er toen niet bij. Dat was zijn eigen schuld. Maar daarover kun je meer lezen in het betoverde land achter de kleerkast. Ze waren het allemaal met Peter eens en ze liepen door het middenpad naar de muur aan het andere einde van de schatkamer. En warempel, daar hingen de geschenken nog.
Dat van Lucy was het kleinste, want dat was alleen een klein flesje. Maar het was een flesje van diamant in plaats van glas. En het zat nog voor meer dan de helft vol met de toverdrank die bijna iedere wond en elke ziekte kon genezen. Lucy zei niets en ze keek heel ernstig toen ze haar geschenk van zijn plekje aan de muur haalde en het riempje over haar schouder hing en het flesje weer tegen haar zij aan voelde hangen, waar het in oude tijden altijd gehangen had. Suzanne's cadeau was een boog met pijlen en een hoorn. De boog hing er nog en de ivoren pijlenkoker vol goede pijlen met stevige veren ook. Maar, oh, Suzanne, zei Lucy, waar is de hoorn gebleven? Overdraaid, zei Suzanne nadat ze even had nagedacht. Nu weet ik het weer. Op de allerlaatste dag heb ik hem meegenomen. Die dag dat we op jacht gingen naar het Witte Hert. Ik moet hem kwijtgeraakt zijn toen we opeens weer aan de andere kant terechtkwamen. Thuis in Engeland, bedoel ik. Edmund vloot tussen zijn tanden. Dit was wel een heel zwaar verlies, want die hoorn was betoverd. En als je erop blies, dan wist je altijd zeker dat er hulp zou komen, waar je ook mocht zijn. En dat was nou net iets wat op plaatsen zoals deze nog wel eens goed van pas zou kunnen komen, zei Edmund. Nou ja, zei Suzanne, ik heb de boog nog. En ze pakten hem van de muur. Zou de pees nog niet vergaan zijn, Suus, zei Peter. Maar of er in die schatkamer nu toverkracht in de lucht zat of niet, de boog was nog steeds klaar voor gebruik. Boogschieten en zwemmen, dat waren de dingen waar Suzanne goed in was. In een oogwenk had ze de boog gespannen en toen trok ze heel even aan de pees en liet hem schieten. Hij klonk als een snaar, een hoge, trillende toon die door de hele kelder weergalmde. En door die ene toon werden de kinderen nog meer aan de goede oude tijden herinnerd dan door al het andere en wat er tot dusver gebeurd was. Al hun veldslagen en jachtpartijen en feestmaaltijden kwamen allemaal tegelijk weer in hun gedachten binnenrollen. Toen ontspande Suzanne de boog weer en ze hing de pijlenkoker aan haar zij. Daarna pakte Peter zijn geschenk. Het schild met de vieren rode leeuw erop en het koningszwaard. Hij blies erover en tikte ermee op de vloer om het stof eraf te krijgen. Hij schoof het schild aan zijn arm en hing het zwaard om zijn middel. Hij was nog even bang dat het misschien verroest zou zijn en vast zou zitten in de schede. Maar dat was niet zo. Hij trok het met één vlugge beweging en toen hij het omhoog hield, glansde het in het licht van de zaklantaarn. Mijn zwaard Rindon, zei hij, hiermee heb ik de wolf gedood. Zijn stem had een nieuwe klank gekregen en de anderen voelden dat hij nu werkelijk weer Peter, de hoge koning, was. Maar toen het even stil was geweest, dachten ze er allemaal weer aan dat ze zuinig op de batterij moesten zijn. Ze klommen de trap weer op en rakelden het vuur op tot het lekker brandde en ze gingen dicht tegen elkaar aan liggen voor de warmte. De grond was erg hard en ongemakkelijk om op te liggen, maar tenslotte vielen ze toch in slaap.